Goedemorgen gemeente, gasten en belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een geboortebericht. De familie Peter en Nienke Verburg uit Driebruggen is afgelopen maanden verblijd met de geboorte van een zoon, Sef Jori. Sef is het broertje van Liv en Luca. Volgende week zondag 10 mei hoopt in de morgendienst onze eigen predikant voor te gaan. In deze dienst zal broeder L. Rijsbergen in het ambt van oudering worden bevestigd. In de avonddienst hoopt dominee M.A. Kuit uit Hoevelaken voor te gaan. Een berichtje voor de examenkandidaten. In de laatst verschenen kerkbode heeft ouderling Huizer een uitnodiging geplaatst om aanstaande woensdagavond 6 mei 7:30... bij hem thuis te komen om naar elkaar te informeren en een zegen te vragen over de komende examenperiode. Wees welkom. Zie voor meer informatie de kerkbode. Straks na de zegen neemt dominee Kleinbloesem plaats in de kerkraadsbank en willen met elkaar het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus zingen, in verband met de verjaardag van de koning afgelopen maandag en met het oog op bevrijdingsdag, de Evelente dinsdag 5 mei. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente en we denken bijzonder aan mevrouw Janneke Zwanenburg uit Waarder. Zij mocht na een geslaagde operatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis waarvoor we de Heere dankzeggen. We doen voorbeden voor de familie Jan en Teunie Verhoog uit Waarder. Afgelopen week overleed een broer van Jan. We doen dankzegging met de familie Rien en Connie Neutenboom uit Waarder, die afgelopen vrijdag met hun kinderen en kleinkinderen het 40-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. En we doen ook dankzegging met Peter en Nienke Verburg en hun gezin in verband met de geboorte van Sef. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons meeleven.
Thank you. onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen met elkaar uit Psalm 67 en daarvan de versen 1 en 2. O goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En ook het tweede vers 67 en daarvan de versen 1 en 2. luisteren we naar de heilige wet van de Heer en zingen we dan Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftige zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. 72 en daarvan het zevende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Korte schriftlezingen. De eerste is uit Matteüs 28. Matteüs 28 vanaf het 16e vers. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met uw lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. En vervolgens Marcus 16. En dan vanaf het 15e vers. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. En met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al wisten dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. En de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikte overal en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. En tenslotte Titus 3. Titus 3. En daarvan de versen 1 tot en met 8. Vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze zijn het die goed en nuttig zijn, de mensen. Tot zover uit het woord van God. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heren, hartelijk dank dat u ons vanmorgen hier samenbrengt in uw huis. Heren, u bent het zelf, Heren, die uw gemeente roept om naar uw huis te komen. En dat zegt eigenlijk al zoveel, Heren. Dat als we hier zijn, Heren, dat we hier met u mogen zijn. Dat we hier zijn Ja, om u te eren, te loven en te prijzen. En dat we hier zijn, Heere, om uit uw mond te horen. We bidden om een gezegende dienst. We leven in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. U bent opgestaan uit de dood, u leeft. U zit aan de rechterhand van uw Vader. En vanmorgen mogen we erbij stilstaan dat u ons, uw kerk, jou een opdracht heeft gegeven. Heere, open daar onze oren voor. En dat we zouden ervaren, Heere, dat u ons aanspreekt. Er is eigenlijk niemand die kan zeggen, maar dit is mijn taak of mijn roeping niet. Want de opdracht die u geeft, heeft u gegeven aan uw discipelen en geeft u aan heel uw kerk. Ook aan uw kerk vandaag. Wat is uw woord, Heere, rijk. Als we zo'n zendingsbevel snel doorlezen, dan lijkt het misschien alleen maar erom te gaan dat we de boodschap van het gered worden door het geloof hebben te preken en niet meer dan dat. Maar u zegt eigenlijk veel meer. Heere, open ons hart voor uw woord en wil ons uw Heilige Geest geven om uw woord te verstaan. Zo bidden we, Heer, om een gezegende dienst. U geeft uw kerk een opdracht, maar tegelijkertijd, Heere, het kan zo zijn dat we in de kerk zitten, terwijl we persoonlijk geen vrede met u hebben. Dat ons hart misschien onrustig is. Dat we ons afvragen hoe we tot de zekerheid van het geloof mogen komen. Heere, wilt u werken in het hart en dat we ervaren mogen dat de opdracht die u geeft, Heere, aan uw kerk, om de wereld in te gaan met het evangelie, dat evangelie ook tot ons komt. Dat u ons vanmorgen aanspreekt. Dat er voor ons de mogelijkheid is om gered te worden. En dat onze behoudenis niet ver weg is. U zegt het zelf ergens in uw woord. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs dat wij prediken. Heere, wilt u dan werken in de harten van degenen die geen rust hebben, die geen vrede hebben met u. Opdat ook zij, Heere, mogen zien wie u bent en tot u de toevlucht mogen nemen. Zo leggen we deze dienst in uw handen, Heere, wil werken in onze harten. En ook geven dat het woord tot bemoediging mag zijn van al degenen die u vrezen, want we mogen u verwachten, Heere, uit de hemel. Dat we beseffen mogen dat uw komst nabij is. Het valt niet mee, Heere, om rekening te houden met uw komst als we eigenlijk al zo lang wachten op uw verschijning. Maar uw woord is er duidelijk over en als we om ons heen kijken is er genoeg reden om uw komst te verwachten. Maar alleen al, Heere, dat u ons die opdracht geeft, ons daartoe oproept om waakzaam te zijn en niet in slaap te vallen, om niet overvallen te worden door uw dag. Heere, gebruik het woord van vanmorgen om ook echt verwachting te mogen hebben. Dat u komt naar deze wereld om uw koninkrijk te vestigen. In macht en majesteit, in heerlijkheid. Dat we die dag mogen verwachten met een groot verlangen. Wees zo bij ons in deze dienst, Heere, wil vervullen met uw Heilige Geest in het luisteren, in het spreken. We bidden voor elkaar zoals we hier zijn in de kerk, Heere, wil en ieder nabij zijn. We bidden het bijzonder voor degene van wie de namen ook genoemd zijn. Mevrouw Janneke Zwanenburg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een geslaagde operatie. Heer, wilt u bij haar zijn? We danken u, Heer, dat die operatie inderdaad mocht slagen. En Heer, we bidden ook voor verder herstel thuis. Wilt u haar nabij zijn? We bidden, Heer, voor familie Jan en Teunie Verhoog. Heer, als afgelopen weken een broer van Jan overleed. Heer, wilt u deze familie nabij zijn en troosten? Voor een christen, Heer, is er zoveel troost in uw woord te vinden. Wilt u zelf steunen, Heer, en nabij zijn? Er is zo weinig troost, Heer, als het oog niet op u gericht is. Als we het leven niet zoeken bij u. Welke troost is er dan? Helemaal geen troost eigenlijk, maar wel als we ons leven in uw handen mogen leggen en mogen leven uit genade alleen. Dan geldt wat de apostel gezegd heeft ergens, dat we ons geen zorgen moeten maken over degene die ontslapen zijn. Maar dat ze straks als u terugkeert, ze zullen opstaan met een verheerlijk lichaam om u tegemoet te gaan in de lucht. En daarom ieder sterven is ook een roepstem, Heer, naar ons toe. Of dat wij bereid zijn. Want degene die in u gelooft, het is zoals u dat gezegd heeft, Heer Jezus, die in mij gelooft, komt niet in het oordeel. Degene die in mij gelooft, die heeft het leven. We danken, Heer, met familie Rien en Connie Neuterboom, die afgelopen vrijdag hun 40-jarig huwelijk mochten vieren en gedenken. Heren, we danken u dat u ze zo'n tijd voor elkaar en hun gezin, hun familie gespaard heeft. Heren, wil ze ook in de toekomst zegenen. Aan u, Heren, alle dank en alle eer voor al het goede dat u gegeven heeft. Tegelijkertijd, Heren, is het onze roeping, hun roeping en onze roeping, Heren, om alles wat we krijgen, het goede van u, om het ook op een goede manier te gebruiken, om te leven, Heren, naar uw wil. En om te luisteren, Heren, naar uw roeping. Dat bidden we, Heren, ook deze familie, Heren, van ganser harte toe. Danken ook met Peter en Nienke Verburg, Heren, vanwege de geboorte van Sef. Hartelijk dank, Heren, dat u gespaard heeft en uw leven heeft gegeven. Heren, wilt u dit gezin zegenen. Samen met Liv en met Luca. Heren, wilt u uw zegen geven. En geven, Heren, dat het hun verlangen mag zijn, het verlangen van de ouders, hun kinderen op te voeden in uw vrezen, waartoe u ons oproept in uw woord. Zo bidden we, Heer, om uw zegen over anderen die in nood zijn, die in lijden zijn. We danken u voor vooral het goede dat u geeft, Heer. En geef, Heer, dat ook degenen die in nood zijn, die in lijden zijn, toch oog mogen hebben voor al het goede dat u geeft. Want als we beseffen, Heer, dat we mensen zijn die eigenlijk nergens recht op hebben. U bent degene die ons zegent. En daar danken we u voor. Maar boven alles, Heren, dat zelfs in de diepste nood het voor uw kinderen mag gelden, dat u de God van ons hel bent. Dat u de God bent die ons uiteindelijk zult brengen in de gelukzaligheid om daar samen met u te zijn. U zult straks bewonderd worden in al de heiligen. En daarvoor mogen wij uw naam loven en prijzen ook vanmorgen. Zegen zo de gemeente, Heren, bidden voor de kerkenraad. Heren, wilt u ze nabij zijn en de leiding van uw Heilige Geest geven. Wees met dominee Tramper, Heren, wil hem zegenen, de vervulling van uw Heilige Geest geven. Ook als hij binnenkort, Heere, naar andere gemeenten zal gaan, Heere, wil zijn weg voorspoedig maken en wil hem, Heere, tot rijke zegen stellen voor uw kerk. We bidden om het werk in uw koninkrijk, als we spreken, Heere, over uw opdracht om de wereld in te gaan. Mogen we bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk overal. Doe ons beseffen wat u gezegd heeft in uw woord, dat u bezig bent met een werk in deze wereld. En dat het straks zo zal zijn dat de volheid der heidenen ingegaan zal zijn. En dat u dan terug zult keren naar deze aarde. En juist ook met het oog daarop, Heere, bidden we, breid uw koninkrijk uit. Geef dat mensen gered worden, Heer, het is tot hun hel. Maar het gaat ook, Heer Jezus, over uw toekomst. Dat straks de dag van uw toekomst aangebroken zal zijn. Dat u straks zult verschijnen in heerlijkheid. Het is de dag waar u, zoals u dat laat zien in uw woord, ook op wacht. Wij wachten en u wacht. Totdat uw vijanden gesteld zullen zijn tot een voetbank voor uw voeten. En daarom bidden we van ganser harte, Heere, vanmorgen laat uw koninkrijk komen. Ontferm u over hen, Heere, in deze wereld die in grote nood verkeren. Als we denken aan heel de situatie in het Midden-Oosten, in Oekraïne, in landen als Soedan en Afrika. We zouden nog zoveel landen te noemen. Er zijn altijd landen die in het nieuws komen. Er is ook zoveel ellende, Heere, in het verborgene. Mensen die heel alleen zuchten en het vaak ook niet meer zien zitten. Heere, wees ze nabij. Geef heil, Heere. En geef, Heere, dat mensen u mogen leren kennen. Want het is waar, Heere, wat u zelf gezegd heeft. En hoe zouden wij kunnen zeggen dat iets wat u zegt, überhaupt onwaar zou kunnen zijn. Maar u heeft het gezegd die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Zo leggen we onze gebeden, Heere, deze morgen bij u neer. Wees ons nabij. En dat in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Wij gaan zingen. Ik vergeet nog te bidden voor de examenkandidaten, maar dat hoop ik dan aan het einde te doen. En ook voor dominee van de Ziel, die weer in de kerk mag zijn vanmorgen. Dat hoop ik straks te doen als we eindigen na de preek. Psalm 103 gaan we zingen en daarvan de versen 2 en 4 en 6. Dat is, looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Het vierde vers, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en Israël staat tot hun behoud genegen. En het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Psalm 103 en daarvan de versen 2, 4 en 6. Ik wilde met u wat nadenken over het zendingsbevel. En als kerntekst voor de prediking lees ik Markus 16 en daarvan het 15e vers. Je zou kunnen zeggen, die tekst die vat het eigenlijk samen. Markus 16 en daarvan het 15e vers. Waar de Heer Jezus zegt, gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen of aan alle schepselen. Je zou je af kunnen vragen waarom in ieder evangelie het zendingsbevel een beetje anders is. En je hebt een zendingsbevel in het evangelie van Matthäus, in het evangelie van Marcus, in het evangelie van Lucas. En Johannes niet zo duidelijk, maar ook nog in de handelingen. En hoe kan het eigenlijk dat het zendingsbevel telkens een beetje anders is? Maar je leest in Handelingen 1 dat de Heer Jezus na zijn opstanding 40 dagen lang dus met zijn discipelen sprak over de dingen van het Koninkrijk Gods. En zo versta ik dat de Heere Jezus in heel veel van wat de Heere Jezus besproken heeft met zijn discipelen, dat staat niet in de Bijbel. Of dat, we weten niet of dat in onze Bijbel staat. Je zou ook kunnen denken, heel veel van wat de Heere Jezus besproken heeft met zijn discipelen in die 40 dagen, dat is in de brieven terechtgekomen. Maar in ieder geval, in die 40 dagen heeft de Heer Jezus met zijn discipelen gesproken. En het zendingsbevel dus ook op verschillende manieren gegeven. En vandaar dat je in die verschillende evangeliën het zendingsbevel ook telkens wat anders leest. Ik zou willen beginnen, we hebben dat gedeelte niet gelezen, maar het zou goed zijn om heel in het algemeen te zien, wat zegt de Heere in dat zendingsbevel? Juist om te zien wat de opdracht van de kerk nu eigenlijk is. En dan is het belangrijk om dit te beseffen. Ik noemde dat ook in het gebed. Je kunt praten over de roeping van de kerk om het evangelie overal te verkondigen. Maar je kunt in de kerk zitten en zelf ermee zitten. Dat je geen rust hebt in je hart of dat je geen vrede met de Heere God hebt. En dan hoop ik het evangelie vanmorgen voor jou, voor u, ook persoonlijk heel dichtbij mag komen. Want de boodschap die we geroepen zijn in heel de wereld te prediken, dat is ook een boodschap die onszelf aangaat, die voor onszelf bedoeld is. En als het dan gaat over het zendingsbevel, dan zou ik willen beginnen, heel kort maar, met het evangelie van Lucas. En u hoeft dat niet op te zoeken, ik zal die tekst voorlezen. Daar zegt de Heer Jezus dat in zijn naam gepredikt moet worden, bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Als het gaat over zending, wat is nu eigenlijk onze opdracht, dan denken we misschien juist wel aan wat hier staat in het evangelie van Lucas. Heel de wereld moet weten dat er verlossing mogelijk is door het werk van de Heer Jezus Christus. Er is vergeving van zonden te ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En daar gaat het over, en straks zullen we zien, ja, in het evangelie van Matteüs gaat het over iets anders. Maar hier wordt dat verwoord. Dan zegt de Heer Jezus, luister eens, jullie zijn nu in Jeruzalem, begin maar hier in Jeruzalem, maar ga de hele wereld over om die boodschap te brengen. De boodschap van, de Heer Jezus zegt dat zo, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Nu goed, een paar dingen. Het eerste dit. Als de Heer dat zo zegt, beginnende van Jeruzalem, maar onder alle volken, dan laat dat al zien, het is een boodschap die voor iedereen bedoeld is. En dat wil ik in de eerste plaats onderstrepen. Het evangelie is voor iedereen bedoeld. Jullie zijn nu in Jeruzalem, begin maar hier. Maar het is een boodschap die alle volken moeten horen. Bekering en vergeving der zonden. Paulus zegt ergens, God wil dat alle mensen gered worden. En juist omdat God dat wil, laat hij deze boodschap overal prediken. En dat betekent ook, als u in de kerk zit en u twijfelt daar nog aan, is het evangelie ook wel voor mij bedoeld? De Heer Jezus zegt, deze boodschap moet gebracht worden onder al de volken. Het is een boodschap die ook voor u bedoeld is. Een boodschap aan uw adres. U hoeft daar niet over te twijfelen. Bekering en vergeving der zonden. Het evangelie van Lucas, ik ga daar niet heel lang over spreken, maar wordt ook wel genoemd het evangelie voor de armen. Het evangelie voor de armen. Ik vind het altijd bijzonder als Maria hoort dat zij de moeder van de Messias zal worden. Dan zingt zij, hij heeft machtige van de tronen afgetrokken. En nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. En ik denk ook aan Lucas 4. Als de Heer Jezus daar in de synagoge is. Dan zegt hij, heden is deze schrift. Ja, uit Jesaja. Vervuld geworden. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. En om te genezen die gebroken zijn van hart. Het evangelie voor de armen. En waarom, waarom? Wat Lucas probeert duidelijk te maken. En dan kun je ook begrijpen dat de Heer Jezus zegt, bekering en vergeving der zonden. Het zijn de armen, het zijn de armen. Even heel simpel gezegd. Die er minder moeite mee hebben om zich te verootmoedigen voor de Heere God. God kan, laat ik het zo verwoorden, God kan onze omstandigheden gebruiken, onze ellendige omstandigheden gebruiken, om te laten zien dat ons probleem allereerst geestelijk is. En het probleem in Lucas van de rijken is, zij zitten zelf op de troon van hun leven, zij hebben God niet nodig. Maar wat zo belangrijk is, en daarom is het een boodschap van bekering en vergeving van zonden. Mensen moeten leren zich te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere. En daarom een boodschap van bekering en vergeving der zonden. Als mensen zich afvragen, hoe raak ik met God verzoend? In de eerste plaats, bekeert u. Maar bekeert u betekent dan niet, ga je leven veranderen, ga je leven beteren. Bekeert u betekent, verootmoedig je voor het aangezicht van de Here. Dat is bekering. Daarom vind ik het belangrijk, ja, wat daar staat. He, Lucas 4, de Heer Jezus zegt, heden is deze schrift vervuld geworden. Hij heeft mij gezonden, he, om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Want het zijn die armen die ook dikwijls de gebrokenen van hart zijn. Dat klinkt misschien raar als ik dat zo zeg. En toch, ik denk dat veel mensen dat ook wel herkennen. Als het allemaal goed gaat in je leven, dan kan het zo'n gevaar zijn dat je de Heere God helemaal niet zo nodig... Je kunt prima doorleven. Maar God gebruikt dikwijls je omstandigheden om je klein te maken en je ook oog te laten krijgen voor je geestelijke nood. En daarom hangen die armoede en dat gebroken zijn van hart ook vaak samen. Maar waar het me nu om gaat is dit, deze boodschap bekering. Het is dus inderdaad verootmoediging voor het aangezicht van de Heere. En de Heere God roept je daartoe op vanmorgen. Als je nog geen vrede met God hebt, om je inderdaad voor de Heere God te verootmoedigen. Je moet leren dat je handen leeg zijn, dat in de eerste plaats. En je moet leren die lege handen uit te strekken naar de Heere toe, opdat Hij ze vullen zal. Niet over een boosje, maar dat doet Hij direct. God laat ons de wereld niet ingaan, hè, met een boodschap. Mensen, we moeten beter gaan leven, anders gaan leven. Maar het is een boodschap van bekering. Je moet tot verootmoediging komen. En van vergeving van zonden. Nu goed, daar zou nog heel veel over te zeggen zijn. Maar laat ik nu gaan naar het evangelie van Matteüs. Laat ik gaan naar het evangelie van Matteüs en het zou goed zijn dat gedeelte er wel bij te hebben. Paulus zegt ergens, ja, als wij met het hart geloven... Ja, in de Heere Jezus. En met de mond belijden. Dat Hij uit de. Dat Hij Heer is. Zo zult gij zalig worden. Paulus zegt. Het is met je hart geloven. En met je mond belijden. En die twee dingen horen bij elkaar. Lees dat maar na in Romeinen 10. Als je met uw hart zult geloven, he, in de Heer Jezus, in mijn eigen woorden gezegd. En met uw mond zult belijden dat Hij Heere is, zo zult gij zalig worden. Maar die twee horen bij elkaar. Met je hart geloven en met je mond belijden. En dat blijkt ook, ja, als je het zendingsbevel leest in de verschillende evangeliën. He, Lucas, dan gaat het over bekering en vergeving van zonden. Maar in Matteüs gaat het eigenlijk in de eerste plaats om iets anders. En ik wil u daarin meenemen. In Matteüs 28, de Heer Jezus, hij zegt in het 18e vers, mij is gegeven, dus net voor zijn hemelvaart, dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, ik ben de koning. Ik ben de koning. En vervolgens zegt hij, ga dan heen, onderwijst al de volken, staat er in de Statenvertaling. Maar je kunt ook vertalen, maakt al de volken tot mijn discipelen. En juist omdat de Heer Jezus eerst zegt, ik ben de koning, zou ik het zo willen lezen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Letterlijk staat er, het discipelt al de volken. Door ze te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. en ze te leren onderhouden alles wat ik u geboden heb. Met andere woorden, ik ben de koning en jullie moeten dat overal gaan prediken. En waar het om gaat, is dat mensen inderdaad mij als koning gaan omhelzen. Dat ik koning over hun leven word. Je zou kunnen zeggen, in Lucas ligt veel meer de nadruk hier op mensen. Er is vergeving van zonden te ontvangen. Mensen mogen de Heere Jezus omhelzen als hun verlosser, als hun zaligmaker. In Matthäus ligt veel meer de nadruk hier op de Heere Jezus. Hij is koning. En mensen, ze moeten de Heere Jezus omhelzen als hun koning. Ik zou dat toch iets uitvoeriger willen uitleggen hoe dat dan precies zit. Want in het evangelie van Matthäus, en dan moet u maar vasthouden wat ik tot nu toe gezegd heb, misschien was dat het eenvoudigste. Maar het zou goed zijn om eens even te kijken hoe dat in het evangelie van Matthäus precies ligt. De Heer Jezus in het evangelie van Matthäus, hij is daar inderdaad de beloofde koning. U moet weten, het Oude Testament spreekt daarover. Er zal eens een koning komen die zal gaan regeren over de hele wereld in gerechtigheid. En dan zal de wereld er anders uitzien. En wij verwachten de Heer Jezus. Hij zal gaan regeren over deze wereld. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Jesaja 32 zegt, een koning zal regeren in gerechtigheid. En het Oude Testament maakt duidelijk, het zal een koning zijn uit Davids huis. Maar dat is eigenlijk wat het Oude Testament, wat je telkens leest, luister eens. Er is zoveel ellende in deze wereld. Maar straks zal het anders zijn. Want de Heere Jezus komt terug. En hij zal gaan regeren over deze wereld. En Matthäus maakt duidelijk de Heere Jezus. Hij is die beloofde koning. Daarom begint het evangelie van Matthäus met het geslachtsregister van de Heere Jezus. Lucas doet dat niet. Maar Matthäus wel, juist om duidelijk te maken, luister eens. De Heere Jezus via zijn vader, hij heeft recht op de troon. Hij hoort op de troon te zitten. Daarom komen in Matthäus niet de herders om de Heere Jezus te aanbidden. Maar zijn het daar de wijzen die de Heere Jezus komen aanbidden. En hun vraag is, waar is de geboren koning der Joden? Want deze wereld, en wij kunnen soms denken als het gaat over de eeuwigheid. Ons beeld zo, van de toekomst kan zo beperkt zijn. Als we sterven, als we van de Heere zijn, dat we naar de hemel zullen gaan. En daar stopt het dan. Maar nee, deze wereld zal er anders uit gaan zien. Want de Heere Jezus, hij is de beloofde koning. En als hij terugkeert, zal hij zitten op de troon van zijn vader David. En over deze wereld gaan regeren. Lees Psalm 72 eens thuis. Zo zal de wereld eruit zien als de Heer Jezus zal zitten op de troon. En wat zie je dan in het evangelie van Matthäus? Ik hoop dat u mij kunt volgen. De koning komt. En wat gaat Johannes doen? Johannes de Doper, hij gaat prediken. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dan moet je even niet denken, en dat is moeilijk, maar dan moet u even niet denken, ja de Heer Jezus, hij kwam en hij kwam om te sterven. Want dan haalt u twee lijnen in de schrift helemaal door elkaar. Maar nu even luisteren naar Matthäus. Het Oude Testament belooft, er komt een andere tijd. Want de Messias komt, hij zal op de troon gaan zitten en de wereld zal er anders uitzien. En wat zie je dan in Matthäus? De koning komt en Johannes begint te prediken. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de Heer Jezus, Matthäus 4, vers 17, hij deed precies hetzelfde. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De koning is gekomen. Dus het koninkrijk, die hele andere tijd voor de wereld, moet nabij zijn. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er? De mensen verwerpen de Heer Jezus. En wij weten, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, want de Heer Jezus, hij moest sterven om verzoening teweeg te brengen. Maar bezien vanuit de menselijke verantwoordelijkheid, zeg ik, de koning kwam tot zijn volk, maar hij werd geslagen in het huis van zijn liefhebbers. In plaats van hem op de troon te zetten, hebben ze hem aan het kruishout genageld. Ze hebben hun koning uitgeworpen. En bezien vanuit de menselijke verantwoordelijkheid kun je zeggen, daarom is het koninkrijk er nog steeds niet gekomen. Daarom is het nog steeds wachten op dat koninkrijk. Maar dat koninkrijk komt. Want de Heer Jezus zal terugkeren. Hij zal terugkeren naar deze wereld. En hij zal zijn koninkrijk vestigen op deze aarde. Wanneer? Matthäus zegt, als Israël zal zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Als Israël zijn Messias zal omhelzen, dan zal het zover zijn. Het koninkrijk bezien vanuit de menselijke verantwoordelijkheid is uitgesteld om zo te zeggen. Want de Heer Jezus zegt, luister eens. Als jullie zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dan zal het zover zijn. En dan zal ik de troon van mijn vader David bestijgen om te gaan regeren over heel deze wereld. Maar zegt hij net voor zijn hemelvaart. Ik ben de koning. En jullie, Israël heeft mij afgewezen. Maar jullie moeten de wereld ingaan. En overal verkondigen dat ik wel degelijk de koning ben. Opdat de mensen mij inderdaad gaan omhelzen als hun koning. En mij gaan dienen in hun leven. Ik ben verworpen, maar mijn koninkrijk komt. En ga dat overal prediken. Opdat mensen mij zullen omhelzen als hun koning. En daarom als je het evangelie van Lucas en van Matthäus samenneemt, dan zeg je, ja, een mens moet inderdaad, hij moet tot bekering komen, tot verootmoediging voor het aangezicht van de Heere. En hij moet de Heer Jezus leren omhelzen als zijn zaligmaker. Want nogmaals, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. Wij weten, zonder kruis geen koninkrijk. Absoluut niet. En zonder kruis geen behoudenis voor ons. Absoluut niet. Een mens moet de Heer Jezus leren omhelzen. Eén als zijn zaligmaker en twee als zijn koning. En om het dan nog wat dichterbij te brengen, om het begrijpelijk te maken, zou ik willen wijzen op het voorbeeld van David en Saul. Want je zou kunnen zeggen, eigenlijk is het in onze tijd precies zoals het was in de tijd van David en Saul. En dan kom ik straks ook weer terug bij dat punt, want u vond dat misschien een beetje apart, hè? Het evangelie voor de armen, Lucas. Maar dan gaat u dat toch wat beter begrijpen, denk ik. Maar eigenlijk kun je zeggen, ja, zoals het toen was, hè, in die tijd van David en Saul. Er was een tijd dat Saul op de troon zat. Saul zat op de troon. Maar David kon zeggen, mij is gegeven alle macht in Israël. De Heer Jezus kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat kon David niet zeggen natuurlijk. Maar David kon wel zeggen, mij is gegeven alle macht in Israël. Want David, hij was tot koning gezalfd. Maar wie zat er op de troon? Dat was Saul. David, hij was ten diepste de verworpen, hij moest vluchten voor zijn leven. Hij zegt het ook ergens, een vel toen op de berg, een vlo. Een vel toen op de berg. Maar ik heb gezegd, David, hij kon zeggen, mij is gegeven. Wat ik dan mooi vind, is dat David niet alleen was. Ja, hij was samen met anderen, mensen die zijn zijde hadden gekozen. Mensen die zijn zijde hadden gekozen. En het bijzondere vind ik dan als je over die mensen leest die zijn zijde hadden gekozen. Dan staat daar gewoon in de Bijbel, lees dat thuis maar eens na. De een had een schuldeiser en de ander had weer wat anders. Maar het waren allemaal armen. Het waren allemaal mensen met een probleem. Die de zijde van David hadden gekozen. Want ze wisten, bij David kunnen we terecht. En even simpel gezegd in mijn woorden, David, hij zal onze problemen oplossen. En dat zou David ook doen, want die mannen, toen David eenmaal op de troon zat, kregen ze de beste functies in zijn rijk. De mannen die zijn zijde hadden gekozen. Zo was het. Maar dat waren de mensen die de zijde van David kozen en die waren samen. Ze deelden eigenlijk in de verwerping van David. David zat nog niet op de troon, wel tot koning gezalfd. En dan is het zo schitterend om bijvoorbeeld Psalm 23 en dat. En we weten niet wanneer David precies Psalm 23 gezongen heeft. Maar het zou heel goed zo kunnen zijn dat David moest vluchten, heb ik gezegd. En vaak waren ze in de spelonken te vinden. En dan zie je David daar zitten, he, met zijn mannen in zo'n spelonk. En de Heere zorgde voor hen. Dat lees je ook over een Abigail die zorgde voor eten. En dan zitten ze daar in zo'n spelonk. Een rijk gevulde tafel. En dan hoor je David zeggen met zijn mannen, gij richt de tafel toe. Ook een beeld van het avondmaal eigenlijk. Gij richt de tafel toe. Voor mijn aangezicht. Tegenover mijn tegenpartij dus. In het aanschijn van de vijand. Maar gij zalft mijn hoofd, zegt Psalm 23, en gij doet mijn blijdschap groeien en van uw hel mijn beker overvloeien. Daar zaten David met zijn mannen. Samen, gij zalft mijn hoofd, kon David zeggen, want u zult mij koning maken. En hij was daar samen met de mannen die zijn zijde hadden gekozen. En ze hadden gemeenschap met elkaar, ze waren samen, ze hadden gemeenschap met elkaar. In het aanschijn van de vijand, tegenover zijn tegenpartijders. En zo was het precies vandaag. De Heere Jezus, hij kan zeggen, luister eens, ik zit nog niet op de troon van mijn vader David. Maar het moment gaat wel komen. Ik ben tot koning gezalfd. Ik ben de beloofde Messias. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En wij worden uitgenodigd om dat te zien. En wij worden uitgenodigd om deze koning te omhelzen. En deze koning, ook koning, over ons leven te laten zijn. Een mens van nature. En je kunt zeggen, hij zit zelf op de troon van zijn leven. Of hij dient de Satan. En ten diepste komt dat ja, ongeveer op hetzelfde neer. Als een mens zelf op de troon van zijn leven zit en zijn eigen wil doet, doet hij eigenlijk de wil van de Satan. Maar wij worden uitgenodigd om de Heer Jezus te omhelzen als onze koning. En het is schitterend te lezen over die mannen rond David. En ze zworen trouw aan David. Wij zijn uw, o koning David. En wij zullen u helpen. Wij zullen u helpen, staat er dan, om u koning te maken. Wij zullen u helpen om u koning te maken. Moet je daar eens over nadenken. Wij staan aan uw kant. En wij gaan u helpen om uw koning te maken. En als ik dan denk aan 2 Petrus 3. Nou ga ik het een beetje moeilijk maken. Maar aan 2 Petrus 3. Waar staat, en probeer goed te luisteren, maar waar staat dat de Heere Jezus nog niet teruggekeerd is, omdat hij nog mensen aan het redden is. Maar, zegt Petrus dan, als je zo uitziet naar de komst van de Heere Jezus Christus, je kunt die dag verwachten, maar je kunt hem ook verhaasten, zegt hij. Hij gebruikt het woord verhaasten. Hoe zouden wij die dag kunnen verhaasten? Als de laatste is toegebracht, laat de schrift zien, dan zal God terugkeren tot Israël en de draad met zijn oude volk weer oppakken en zal Israël zalig worden. Maar hij is nu bezig onder de heidenen. En als de laatste erbij is, dan is het zover. Of dan is het bijna zover. Als de laatste erbij is. Als wij, als zijn mannen aan zijn zijde staan, dan mogen wij het ook tegen de Heer Jezus zeggen. Wij zijn uw, o koning. En wij staan aan uw zijde. En wij zullen er alles aan doen om uw koning te maken. En hoe dan? Door met uw woord, door uw woord niet alleen maar hier te houden. En ook niet alleen maar binnen de muren van de kerk te houden of alleen maar in water te houden. Maar door een getuige, om zo te zeggen, te zijn van de Heer Jezus. Overal waar je bent. En dat is onze roeping. Nu goed, ik hoop dat deze dingen tot u door mogen dringen. En nogmaals, je kunt zeggen, ja dan gaat het maar over de opdracht van de kerk. Maar ik hoor niet bij de kerk, want ik kan niet zeggen dat ik een kind van God ben. En maar laat dan toch, laat deze boodschap dan een boodschap voor u mogen zijn. Ik zeg het tegen u. Ondanks het feit dat de Heer Jezus verworpen is en teruggegaan is naar de hemel. Hij is de beloofde koning. Hij kwam. En hij stierf. En zijn sterven was noodzakelijk om verzoening teweeg te brengen. En straks keert hij terug als koning. Om als koning te regeren over deze wereld. En u mag en u moet deze zaligmaker en deze koning omhelzen in uw leven. De Heer Jezus zou zeggen, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Laat staan dat hij er kan binnengaan. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Laat het tot je doordringen. En je hoeft vanmorgen niet te zeggen, jawel, maar hoe weet ik dat deze boodschap ook voor mij, hij is voor u bedoeld. En de dingen die ik gezegd heb over die armoede en over die mensen die de zijde van David kozen. Wat voor soort mensen dat waren. Dat heb ik gezegd juist opdat wij op dit moment inderdaad ook arm zouden worden. Dat onze ogen zouden opengaan vanmorgen. En voor wie we eigenlijk zijn, voor onze geestelijke armoede. Opdat we ons inderdaad voor God zouden verootmoedigen om het heil in die weg te ontvangen. Nu goed, ik hoop dat dat mag doordringen tot ons hart. Laat ik gaan, nog heel even, dat kan nog maar heel even, naar het evangelie van Marcus. En het zou goed zijn om dat gedeelte er ook even bij te nemen. Ook daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar slechts een enkel woord. Ik heb al gezegd, je kunt zeggen, ja vers 15, ergens van vers 15. Ja, het zendingsbevel een beetje samen. Maar vervolgens staan er ook hele bijzondere dingen die alleen in het evangelie van Marcus staan. De Heer Jezus zegt, ga heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Nu goed. Ik zou daarover alleen dit willen zeggen. Of laat ik eerst die twee laatste verzen lezen. Ik zit even na te denken, hoe kan ik dat verkort toch meegeven wat er hier staat. Maar wat ik het mooie vind, ik heb gezegd in het evangelie van Matthäus is de Heer Jezus vooral de beloofde koning. In het evangelie van Marcus is de Heer Jezus veel meer de dienstknecht. En wat dan zo mooi is in Marcus 16, de Heer Jezus, de kerntekst in Marcus is eigenlijk dat de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om te dienen. Om te dienen. De Heer Jezus is de dienstknecht. En wat blijkt dan in het evangelie van Marcus? Zelfs na zijn hemelvaart is de Heer Jezus nog steeds de dienstknecht. Hij is nog steeds bezig met dienstwerk. Het mooie vind ik, de Heer die geeft zijn kerk een enorme opdracht mee. Maar staat er in vers 20, en zij uitgegaan zijn de predikte overal. En de Heer staat er wrocht mede. Dat betekent, en de Heer, hij werkte mee. Hij werkte mee. Dus met andere woorden, wij worden erop uitgestuurd, maar we hoeven het niet alleen te doen. De Heer, hij werkt mee vanuit de hemel. En dat is een enorme troost. Zeker als er ook mensen zijn die zeggen vanmorgen, maar wat kan ik nu betekenen in het koninkrijk van de Heere God? Ik heb geen mond om te spreken. Maar er staat, de Heere vrocht mede. Hij werkte mee. Paulus zegt ergens, en dan gaat het over zijn prediking. En niet. Zijn prediking was niet wijze woorden, om zo te zeggen. Maar in de betoning van de Heilige Geest. Dus met andere woorden, als je het heel simpel zegt, Paulus zegt, ja, mijn preken waren op zich dat waren geen mooie, vloeiende preken of zo, maar de Heilige Geest werkte erdoor. En dat is eigenlijk het punt. Dat is wat hier staat. Wij worden erop uitgezonden. Maar het punt is niet dat wij de mensen kunnen overtuigen dat de Heere verlosser is. En dat hij de beloofde koning is. Maar de Heere werkte mee vanuit de hemel. Ik vind dat een enorme troost. Hij is degene, kun je zeggen, die zijn kerk bouwt. Maar wel ons, de kerk daarvoor gebruikt. En dat wordt benadrukt in dat laatste vers. En als er dan staat in het 20e vers, en de Heere vrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden, dan kun je bij die tekenen denken aan die tekenen die daar genoemd zijn in vers 18. Maar je kunt ook denken aan andere tekenen. En daarom, maar goed, daar ga ik nu niet meer op in. Daarom had ik ook dat gedeelte uit de brief aan Titus gelezen. Je kunt ook denken aan andere tekenen. Jacobus zegt ergens, als wij iemand het evangelie verkondigen. Maar iemand heeft bijvoorbeeld honger. Hoe kun je zo iemand het evangelie verkondigen zonder hem ook een maaltijd te geven? Zonder ook te zorgen voor zijn lichaam. En je zou kunnen zeggen, ja, als het gaat over die tekenen in dat vers, maar dan heb je eigenlijk ook andere Bijbelgedeeltes nodig, daar mag je ook aan denken. Met andere woorden, wij verkondigen het evangelie met woorden, maar tegelijkertijd ook met daden. Daden die wij niet in eigen kracht kunnen verrichten of zo. Maar door de Heere, maar toch ook met daden. Je leest het ergens over Paulus, dat hij predikte dat de Heere Jezus het land doortrok met goed doen. Overal deed hij goed. Hoe zouden we zoiets over de Heere Jezus kunnen preken zonder dat we zelf ook goed doen? Met andere woorden, nog een keertje. Je zou het eigenlijk verder uit moeten werken. Maar je verkondigt het evangelie niet alleen met woorden, maar ook met daden. We verkondigen de Heere Jezus. En de dingen die we doen, functioneren eigenlijk als tekenen die het woord wat we prediken bevestigen. Nou goed, ik ga hiermee eindigen, want anders zou het veel en veel en veel te veel worden. Maar ik hoop toch dat u de kern mee mag nemen naar huis. Voor uzelf heel persoonlijk. Maar ook om te beseffen, om ervan doordrongen te zijn vanmorgen. Wat ik gezegd heb tegen Jezus. Hij is de beloofde verlosser. Hij is de beloofde koning. Wij als kerk mogen hem verwachten. Wij mogen er zelf diep van overtuigd zijn. Deze koning keert straks terug. En dat hoeft echt niet lang meer. Dat hoeft echt niet lang meer te duren. En ondertussen hebben wij een enorme opdracht gekregen. Staan wij aan zijn zijde. Zoals die mannen van David aan de zijde van David stonden. Ze waren hem trouw. Ze dienden hem. En ze zagen uit naar het moment dat het klaar zou zijn met de regering van Saul. En dat David de troon zou bestijgen. Zo mogen wij uitzien naar het moment dat eindelijk de hemel opengaat en de Zoon des Mensen verschijnt. Maar ondertussen zijn wij geroepen om ons in te zetten, om er alles aan te doen. Dat inderdaad hij zo spoedig mogelijk... Je kunt zingen, Heere, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Maar de schrift zou zeggen, luister eens, zet je in. Als je de Heer Jezus omhelst hebt als je verlosser en je zaligmaker. Wees als zo'n persoon naast David. Laat dat je leven tekenen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 147, vers 6. Laten we bidden en danken met elkaar. Heren, zo aan het einde van deze dienst komen we tot u. Om u te danken voor wat u wilde geven. We mochten zo wat stilstaan bij de opdracht, heren, die u gaf aan uw discipelen. En aan uw kerk, heren. Vlak voor uw hemelvaart. Een opdracht, heren, die vandaag nog steeds... geld. Heren, we mogen uitzien naar uw terugkomst, naar uw wederkomst. Geef, Heren, dat we inderdaad, als we denken aan die mannen rond David, het verlangen wat ze hadden, maar ook de gemeenschap die ze samen hadden, we kunnen daar zoveel van leren. Laat het in ons leven zo zijn, Heren, dat we u ook inderdaad van ganser harte omhels mogen hebben. Doe ons verstaan dat ook is wat u wilt. Mensen kunnen er zo mee tobben. Is het ook voor mij bedoeld? Mensen tobben daar soms een heel leven mee. Maar terwijl u uw discipelen erop uitstuurde met de opdracht, gaat het overal prediken. Dat ik de zaligmaker ben. En dat ik de beloofde koning ben. Opdat hoewel mensen mij verworpen hebben, mensen mij zullen omhelzen. Want ik ben het. En dat is de boodschap die ook vanmorgen hier mocht klinken. En de boodschap die wij de wereld in mogen brengen. Heere, geef ons daartoe uw Heilige Geest. Wat groot is het, Heere, dat er staat en de Heere wrocht mede. U geeft een opdracht, maar u laat het ook niet aan ons over. U bent zelf degene, Heere, die zorgt voor uw werk. Heere, zo danken voor wat u ons wilde geven. U wil het verkeerde wegnemen. De gemeente ook veilig thuis brengen en ook vanavond weer onder uw woord. Zo leggen we het in uw handen neer. We bidden, Heere, voor de scholieren die deze week met hun examens beginnen. Heere, wilt u ze daarbij helpen? Het kan zo zijn, Heere, dat ze er tegenop zien. Misschien ook niet, Heere, maar wilt u geven dat ze ook hierin op u mogen vertrouwen en dat ze met u het mogen gaan doen. Heere, wilt u ondersteunen en geven dat ze hun examen ook met een goed resultaat mogen doen. We bidden, Heere, ook voor dominee van de Ziel die na een poos ook weer in de kerk mag zijn vanmorgen. Heere, wilt u hem zegenen. Geven dat hij ook verder mag herstellen. Heere, wilt u hem zegenen persoonlijk en ook, Heere, in al het werk dat hij mag doen in uw koninkrijk. Zo bidden we voor elkaar, Heere, voor een ieder in nood. Juist ook voor degene, Heere, die ervaren dat hun weg zwaar is. Maar doe ons, Heere, verstaan wat we hebben mogen overdenken vanmorgen. Dat u degene bent die spoedig terugkeert naar deze wereld. En dat u degene bent die ons hel zal volmaken. Zo leggen we onze gebeden bij u neer en dat in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Wij zingen tot slot 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen en de handen klappen naar omhoog. 98 vers 4 is de slotzang. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.